Uit het leven van grote mannen. De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens. Resultaten van een juiste opvoeding. De wijde geschiedenis biedt tal van voorbeelden ten aanzien van de resultaten van een juiste opvoeding. Zij geeft vele edele voorbeelden van mannen wiens karakter gevormd werden onder goddelijke leiding. Mannen wier leven een zegen was voor de medemens en die als tegenwoordigers van God in de wereld stonden. Tot hen behoren Jozef en Daniel, Mozes, Elisa en Paulus, de grootste staatslieden, de wijste wetgever, één van de trouwste hervormers en, met uitzondering van hem die sprak als geen mens ooit gesproken had, de beroemdste leraar die deze wereld heeft gekend. In hun jeugd, juist in de overgangstijd van een jongeling tot man, werden Jozef en Daniel van hun ouderlijk huis gescheiden, om als gevangenen naar heidense landen gebracht te worden. Vooral Jozef stond bloot aan verleidingen die voortvloeiden uit grote lotswisselingen. In het huis van zijn vader was hij een bijzonder geliefd kind en in het huis van Potifar een slaaf, dan een vertrouwde en metgezel, een zakenman geschoold voor studie, opmerkingsgaven en omgang met mensen, in de kerken van de farao een staatsgevangene, onrechtvaardig veroordeeld, zonder hoop voor rechtsgestel of vooruitzicht om vrij te komen. En tijdens een grote crisis geroepen tot het leiderschap van een volk, wat stelde hem nu in staat zijn rechtsgeschapenheid te bewaren? Gevaren van voorspoed. Niemand kan zonder gevaar op een verheven hoogte staan. Zoals de storm die de bloem in het dal niet deert, de boom bovenop de berg ontwortelt, zo bestormen sterke verzoekingen, waardoor de nederigen niet beroerd worden, degenen die door succes en eer de wereldverheven plaatsen innemen. Maar Jozef doorstond zowel de proef van tegenspoed als van voorspoed. Dezelfde trouw werd geopenbaard in het paleis van de farao als in de gevangeniscel. Jozefs jeugdjaren. Als kind was Jozef onderwezen in de liefde en vrezen Gods. Vaak was hem in de tent van zijn vader, onder de Syrische sterrenhemel, het verhaal verteld van het nachtelijk visioen in Bethel, van de ladder van de hemel naar de aarde, van de af- en opklimmende engelen, en van hem die zich van de troon in de hemel af aan Jacob openbaarde. Hem was het verhaal verteld van de strijd aan de Jabok, toen Jacob, na gebroken te hebben met gekoesterde zonden, daar als overwinnaar stond en door God een vorst werd genoemd. Als herdersjongen die de kudde van zijn vader hoedde, was het reine en eenvoudige leven van Jozef gunstig geweest voor de ontwikkeling van lichamelijke en geestelijke krachten. Door gemeenschap met God, door middel van de natuur en het bestuderen van grote waarheden, die als een heilig bezit van vader op zoon waren overgegeven, had hij geestkracht en vastheid van beginselen verkregen. De crisis. In de crisis van zijn leven, toen hij de verschrikkelijke reis maakte van zijn ouderlijk huis in Canaan naar de slavernij die hem wachtte in Egypte, en hij zijn laatste blik wierp op de heuvelen waarachter de tenten van zijn verwanten lagen, herinnerde Jozef zich de God van zijn vader. Hij herinnerde zich de lessen uit zijn kinderjaren en diep in zijn ziel nam hij zich voor om trouw te blijven, om altijd te handelen zoals een onderdaan van de Koning des Hemels betaamde. Opgeleid om te dienen. In het bittere leven als vreemdeling en als slaaf, te midden van alle ondeugd en de verlokkingen van de heidense godenverering, die hij zag en hoorde, omringd door al de verleidingen van rijkdom en cultuur en de pracht en praal van het koninklijke hof, bleef Jozef standvastig. Hij had geleerd steeds trouw zijn plicht te doen. Trouw in elke positie, van het allernederigste tot het verhevenste, maakte hij al zijn talenten bekwaam tot de grootste prestatie. Ten tijde dat hij aan het hof van de farao werd geroepen, was Egypte de grootste onder de naties. Wat de beschaving, kunst en wetenschap betreft, was het ongeëvenaard. Gedurende een uiterste moeilijke en gevaarlijke periode beheerste Jozef de zaken van het koninkrijk en dat deed hij op een wijze die het vertrouwen van de koning en het volk won. Farao stelde hem tot heer over zijn huis, tot heerser over al het bezit om zijn vorsten te binden naar zijn goeddunken en zijn oudste leerde hij wijsheid, Psalm 105 vers 21 en 22. Het geheim van Jozefs grootheid. Het geheim van Jozefs grootheid heeft het geïnspireerde woord ons onthuld. In woorden van goddelijke kracht en schoonheid sprak Jacob toen hij zijn kinderen zegende aldus van zijn meest geliefde zoon. Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig gejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig. Door de handen van de machtige Jacobs, door de God uws vaders die u helpen zal, en de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed. De zegeningen van uw vader gaan, de zegeningen van mijn voorvaderen te boven, reikende tot het kostelijkste der eeuwige heuvels. Zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van de uitverkorenen onder zijn broeders. Genesis 49, vers 22 tot 26. Trouw aan God, geloof in de onzienlijke, was Jozefs anker. Daarin lag het geheim van zijn kracht. Zijn sterke handen bleven lenig, door de handen van de machtige Jacobs. Daniël. Daniël en zijn vrienden in Babylon waren in hun jeugd ogenwaarschijnlijk meer door het lot begunstigd dan Jozef in zijn jeugd in Egypte. En nochtans werden ze onderworpen aan beproevingen van hun karakter, die nauwelijks minder streng waren. Vanuit de betrekkelijke eenvoud van hun tehuis in Judea werden deze jongelingen van vorstelijke bloeden overgebracht naar het prachtigste der steden, naar het hof van zijn grootste vorst, en werden uitverkoren om opgeleid te worden voor de koningsdienst. Groot waren de verleidingen waaraan zij blootstonden aan dat verdorven en weelderige hof. Gevaren in Babylon. Het feit dat zij, de aanbidders van Jehovah, gevangenen in Babylon waren, dat de vaten van het huis van God gevuld waren in de tempel der goden van Babylon, dat de koning van Israël zelf een gevangene was in de handen der Babyloniërs, werd met veel bluf door de overwinnaars vermeld als bewijs dat hun godsdienst en de gewoontes verheven waren boven de godsdienst en de gewoontes van de Hebreeën. Onder zulke omstandigheden, juist door de vernederingen die Israëls afdwaling van zijn geboden had bewerkstelligd, gaf God aan Babylon het bewijs van zijn oppermacht, van de heiligheid van zijn wetten en van het zekere gevolg van gehoorzaamheid. En dit getuigenis gaf hij, zoals dat alleen gegeven kan worden door hen die hun trouw niet verzaakten. Een karaktertoets. Juist aan het begin van hun loopbaan werden Daniël en zijn vrienden op beslissende wijze op de proef gesteld. Het bevel dat ze de spijzen zouden ontvangen van de tafel des konings was zowel een uitdrukking van de gunst van de koning als van zijn zorg voor hun welzijn. Maar omdat een gedeelte geofferd was aan de afgoden, waren de spijzen van de koning gewijd aan de afgodendienst. En indien deze jonge mannen nu de minzaamheid van de koning zouden aanvaarden, zou men dat beschouwen als hun deelname in zijn verering van valse goden. De trouw aan de Heere verbood hen om aan die verering deel te nemen. Evenmin wilden zij gevaar lopen van de verzwakkende invloed van wilde en losbandigheid op de lichamelijke, verstandelijke en geestelijke ontwikkeling. Daniël en zijn vrienden waren terdege onderwezen in de beginselen van Gods woord. Ze hadden geleerd het aardse op te offeren aan het geestelijke, om het hoogste bezit te zoeken. En zij oogsten de beloning. Hun gewoonte ten aanzien van matigheid en hun verantwoordelijkheidsgevoel als vertegenwoordigers van God droegen bij tot de edelste ontwikkeling van de krachten van lichaam, verstand en ziel. Aan het einde van hun opleiding, toen ze met andere kandidaten naar de gunsten van het koninkrijk op hun bekwaamheid werden getoetst, werd niemand gevonden gelijk Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Daniël 1, vers 19. De eerste onder de studerenden. Aan het hof van Babylon waren de vertegenwoordigers uit alle landen bijeen. Mannen die van nature zeer begaafd waren en in bezit van de hoogste beschaving die de wereld kon schenken. En toch waren te midden van hun allen geen gelijk aan de Hebreeuwse gevangenen. In lichamelijke kracht en schoonheid, in verstandelijke kracht en geleerdheid, was er niemand gelijk aan hen. In elke zaak waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen 10 maal voortreffelijker dan al de geleerden, al de bezweerders in zijn ganse rijk, Daniël 1 vers 20. Standvastig in zijn trouw tot God, onwrikbaar in zijn zelfbeheersing, won Daniël door zijn edele waardigheid en hoffelijk gedrag in zijn jongelingschap de gunst en aanhankelijkheid van de heidense hoveling, onder wiens hoede hij was gesteld. de staatsman zonder weerga. Dezelfde karaktereigenschappen kenmerkten zijn leven. Al spoedig werd hij verheven tot de eerste minister van het koninkrijk. Tijdens de regering van de opeenvolgende vorsten, de ondergang van het rijk en het opkomen van een wederijverende macht, waren zijn wijsheid en staatsmanschap zo groot, zijn tact, zijn hoffelijkheid en zijn oprechte goedheid van hart en zijn beginselvastheid zo volmaakt, dat zelfs zijn vijanden wel moesten erkennen dat zij geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds konden vinden, omdat hij getrouw was. Daniël 6 vers 5. De gezant des hemels. Terwijl Daniël God aanhief met een onwankelbaar trouw, nam de kracht van de geest der profetie bezit van hem. Terwijl mensen hem eerden met de verantwoordelijkheden van het hof en de geheimen van het koninkrijk, eerde God hem door hem als een gezant aan te stellen en zo werd hij onderwezen om de verborgenheden van de komende tijd te lezen. Heidense vorsten moesten, door een omgang met de vertegenwoordiger des hemels, de God van Daniël wel erkennen. In waarheid riep Nebukadnezar uit, uw God is de God der goden en de Heere der koningen, en hij openbaart verborgenheden. En in zijn proclamatie aan alle volken, naties en talen, die de ganzen der aarde bewonen, verheerlijkte Darius, de God van Daniël, als een levende God die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk, die bevrijdt en redt, en die doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Daniël 2 vers 47 en 6 vers 26 tot 28. Door hun wijsheid en rechtvaardigheid, door de zuiverheid en minzaamheid van hun dagelijks leven, door hun zorg voor de belangen van het volk, en dat waren afgodendienaars, bewezen Jozef en Daniël hun trouw aan de beginselen van hun vroegste opvoeding, trouw aan hem wiens tegenwoordigers zij waren. De mannen werden zowel in Egypte als in Babylon door het hele volk geëerd, en in hun zagen een heidens volk en al de volken die met hen in aanraking kwamen een voorbeeld van de liefde van Christus. Een edele levenstaak. Wat een levenstaak was dit voor die edele Hebreeën. Hoe weinig vermoedden zij van hun verheven bestemming toen zij losgerukt werden van hun ouderlijk huis. Trouw en standvastig gaven zij zich over aan de goddelijke leiding, zodat God door hen zijn doel kon bereiken. Dezelfde machtige waarheden die door deze mannen werd geopenbaard, wil God zo gaan openbaren door de jeugd en de kinderen van deze tijd. De geschiedenis van Jozef en Daniël is een voorbeeld van hetgeen dat hij wil doen voor hen die zich aan hem overgeven en met geheel hun hart zijn bedoeling trachten te vervullen. De grootste behoefte der wereld. Waar de heiland het meest behoefte aan heeft, is aan mannen. Mannen die zich niet laten omkopen. Mannen die tot in het diepste van hun ziel trouw en eerlijk zijn. Mannen wier geweten zo vastgericht is op hun plicht, als de kompasnaald op de magnetische Noordpool. Mannen op wie de bres staat voor het recht, al zouden de hemelen vallen. Zelftucht. Maar zo'n karakter wordt niet bij toeval verkregen. Dat verkrijgt men niet door bijzondere gunsten of gaven der voorzienigheid. Een nobel karakter is het karakter van zelftucht, van de onderwerping van de lagere natuur aan het hogere, het overgeven van het eigen ik aan de dienst der liefde jegens God en de mens. De jeugd moet de waarheid worden bijgebracht dat al hun talenten niet hun persoonlijk bezit zijn. Kracht, tijd, verstand zijn slechts geleende schatten. Die behoren God toe. En het moet het besluit zijn van iedere jonge man om die aan te wenden tot het grootste nut. Hij is een tak waarvan God vrucht verwacht. Een rentmeester wiens kapitaal steeds moet toenemen. Een licht om de duisternis in de wereld te verlichten. Elke jonge man of vrouw, elk kind heeft werk te doen ter ere van God en voor de verheffing der mensheid. Elisa. Elisa bracht zijn jeugd door ter midden van rust en buitenleven, waar hij werd onderwezen door God en de natuur en geschoold tot nuttige arbeid. In een tijd van bijna algemene afvalligheid behoorde het huis zijn vaders tot hen die de knieën voor Baal niet hadden gebogen. Hij behoorde tot een gezin waar God werd vereerd en plichtsgetrouw de regel was van het dagelijks leven. Als zoon van een welgestelde boer had Elisa het werk aangepakt dat het meest voor handen lag. Hoewel hij de bekwaamheden bezat om als leider van mensen op te treden, werd hij geschoold voor de gewoonste plichten van het leven. Om het verstand leiding te kunnen geven, moest hij eerst leren gehoorzamen. Door getrouwheid in het kleine werd hij voorbereid op de vertrouwenszaken van veel meer belang. Trouw in het kleine. Elisa had een zachtmoedige, stille geest, maar bezat toch ook een energie en standvastigheid. Hij groeide op in de liefde en vrezen Gods, en in de nederige verrichting van zijn dagelijks werk verkreeg hij een sterke doelbewustheid en karakteradel, terwijl hij opgroeide in goddelijke genade en kennis. In de samenwerking met zijn vader, wat betreft de huiselijke plichten, leerde hij ook met God samenwerken. De profetische roep kwam tot Elisa toen hij met de knechten van zijn vader bezig was het akker te ploegen. Toen Elia, door God geleid in het zoeken van een opvolger, zijn mantel over de schouders van de jonge man wierp, wist Elisa wat dit betekende en hij gehoorzaamde de oproep. Hij volgde Elia en diende hem. 1 Korinthe 19, vers 21. Het was geen verheven werk dat in het begin van Elisa werd gevraagd. Gewone dagelijkse bezigheden vormden nog steeds zijn zelftucht. Van hem werd gezegd dat hij water uitstortte over de handen van Elia, zijn meester. Terwijl hij de profeet steeds vergezelde, bleef hij trouw in kleine dingen, maar wijdde zich ook elke dag met steeds sterkere doelbewustheid aan de taak hem door God opgelegd. Doelbewustheid. Toen hij de eerste keer werd geroepen, werd zijn vastberadenheid op de proef gesteld. Hij wilde Elia volgen, maar de profeet vroeg hem om naar huis te keren. Hij moest de kosten berekenen, voor zichzelf beslissen de oproep aan te nemen of te verwerpen. Maar Elisa zag de waarde van zijn kans. Voor geen enkel werelds voordeel wilde hij zich de mogelijkheid om Gods boodschapper te worden of het voorrecht van de omgang met zijn dienstknecht laten ontgaan. Geloofsbeproeving. Terwijl de tijd voorbij ging en Elia werd voorbereid om ten hemel te varen, werd Elisa voorbereid zijn opvolger te worden. En opnieuw werd zijn geloof en zijn vastberadenheid op de proef gesteld. Terwijl hij Elia op zijn dienstreizen vergezelde en wist dat de verandering spoedig zou plaatsvinden, vroeg de profeet hem op elke plaats om terug te keren. Blijf toch hier, zei Elia, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar bij zijn vroegere arbeid, toen hij achter de ploeg had gelopen, had Elisa geleerd nooit te verzagen of de moed te verliezen. En nu hij op een ander arbeidsterrein zijn handen aan de ploeg had gezet, liet hij zich niet van zijn doel afbrengen. Steeds wanneer hij gevraagd werd om terug te keren, luidde zijn antwoord, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. 2 Korinthe 2, vers 2. De verheven gaven. Zo gingen zij beiden verder, tot zij beiden aan de Jordaan stilstonden. Daarop nam Elia zijn mantel, bond hem samen en sloeg op het water. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat zij beiden door het droge overstaken. En zodra zij overgestoken waren, zei Elia tot Elisa, doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u weggenomen word? En Elisa zei, zo mogen dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zei, gij hebt de moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het dat dus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden, en die maakte scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ter hemel. En Elisa zag en riep uit, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Daarop raapte hij het mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de oever van de Jordaan staan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem gevallen was, sloeg op het water en riep, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij! Hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. De profeten van Jericho, die op enige afstand stonden, zagen hem en zeiden, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem ter aarde. 2 Korinthe 2, vers 6 tot 15. Van toen af stond Elisa in de plaats van Elia. En hij, die zich trouw had betoond in het minste, bewees ook trouw te zijn in het vele. Vruchten van een doelmatige scholing. Elia, de man van de kracht, was Gods instrument geweest om de geweldige boosheid uit te roeien. Afgodendienst die, ondersteund door Agab en de heidense Izebel, de naties had verleid, was onderdrukt. Baals profeten waren gedood. Een golf van ontroering was gegaan door het gehele volk Israël en velen keerden terug tot de aanbidding van God. Als opvolger van Elia was iemand nodig die door nauwgezet, geduldig onderricht, Israël op veilige paden kon leiden. Voor dit werk had Elisa's eerste opleiding onder Gods toezicht hem geschikt gemaakt. Een les voor allen. Die les geldt voor iedereen. Niemand kan weten wat Gods doel met zijn discipelen kan zijn. Maar allen kunnen ervan verzekerd zijn dat getrouwheid in de kleine dingen een bewijs is voor geschiktheid voor zwaardere verantwoordelijkheden. Elke levensdaad is een openbaring van het karakter. En alleen hij die in kleine dingen bewijst te zijn een arbeider die zich niet behoeft te schamen, 2 Timotheüs 2 vers 15, zal door God met grote verantwoordelijkheden worden bekleed. Jonger dan Jozef en Daniel was Mozes, toen hij onttrokken werd aan de beschermende zorgen van zijn ouderlijk huis. Nochtans hebben dezelfde middelen die aan hun leven vorm hebben gegeven, ook zijn leven gevormd. Slechts 12 jaar bracht hij door in het huis van zijn Hebreeuwse ouders. Maar in de loop van deze jaren werd het fundament van zijn grootheid gelegd. En dat werd gelegd door de hand van iemand van wie men zo goed als niet weet. Jochebed was een vrouw van een slavin. Haar plaats in het leven was nederig, haar last was zwaar. Maar door geen andere vrouw, met uitzondering van Maria van Nazareth, heeft de wereld grotere zegen ontvangen. Wetende dat haar kind spoedig haar zorg zou moeten ontberen om toevertrouwd te worden aan hen die God niet kenden, deed zij des te meer haar best om zijn ziel met de hemel te verbinden. Zij streefde ernaar in zijn hart liefde en trouw tegenover God in te prenten. En vol geloof werd het werk gedaan. Dankzij deze waarheidbeginselen die de kern uitmaakten van het onderwijs van zijn moeder en haar levensweg, kon geen andere invloed Mozes tot afvalligheid bewegen. In de scholen van Egypte. Vanuit de nederige woning in Gozen kwam de zoon van Jochebed in het paleis van de farao, van een Egyptische prinses, waar hij ontvangen werd als een geliefde en geachte zoon. Op de scholen van Egypte ontving Mozes de hoogste burgerlijke en militaire opleiding. In het bezit van grote persoonlijke aantrekkelijkheden, edel van voorkomen en gestalte, begaafd en met vorstelijke manieren, vermaand als militaire aanvoerder, werd hij de trots van de natie. De koning van Egypte was tevens lid van de priesterklassen en zo werd Mozes, hoewel hij weigerde deel te nemen aan de heidense afgodendiensten, ingewijd in al de verborgenheden van de Egyptische afgodendienst. Egypte was in die tijd nog steeds het machtigste en begaafdste rijk onder de volken en zouden aan Mozes, als toekomstige heerser, de hoogste eer bewijzen die de wereld maar kon schenken, ten deel vallen. Maar hij had een verhevener keuze gedaan. Voor de eer van God en de bevrijding van zijn onderdrukte volk offerde Mozes al zijn eerbewijzen van Egypte op. Toen begon op een bepaalde manier God met zijn opleiding. De les van de nederlaag. Tot nu toe was Mozes niet voorbereid op zijn levenstaak. Hij moest nog leren zich te verlaten op goddelijke kracht. Hij had Gods doel niet begrepen. Hij hoopte Israël te bevrijden door wapengeweld. Daardoor waagde hij alles en hij verloor. Geslagen en teleurgesteld moest hij zich redden door te vluchten en werd een balling in een vreemd land. Opgeleid voor het leiderschap. In het woestijngebied van Midian bracht Mozes 40 jaar door in het hoeden van schapen. Ogenschijnlijk geheel afgesneden van zijn levenstaak, ontving hij voor de vervulling daarvan de noodzakelijke tucht. Wijsheid om de onwetende, ongedisciplineerde menigte te besturen, moest verkregen worden door zelfbeheersing. Met de zorg over de schapen en de zwakke lammeren moest hij de ervaring opdoen die van hem een getrouwe, langmoedige herder van Israël zou maken. Om een vertegenwoordiger van God te worden, moest hij door God onderwezen worden. De invloeden die hem in Egypte omringd hadden, de liefde van zijn pleegmoeder, zijn eigen positie als kleinkind van de koning, de wilde van het kwaad dat hem van alle kanten in verschillende vormen trachtte te lokken, de verfijning, de spitsvondigheid en de mystiek van een valse godsdienst hadden een stempel op zijn verstand en wezen achtergelaten. Dit alles verdween in de strenge eenvoud van de woestijn. alleen met God. Te midden van de plechtige majesteit van de eenzaamheid van de bergen, was Mozes alleen met God. Overal stond de naam van de Schepper geschreven. Mozes scheen in zijn tegenwoordigheid te staan en overschaduwd te worden door zijn macht. Hier verdween zijn zelfgenoegzaamheid. In de aanwezigheid van de oneindige werd hij zich bewust hoe zwak, hoe onbekwaam en hoe kortzichtig de mens is. Hier verkreeg Mozes dat wat hem bijbleef in al de jaren van zijn leven van zoeken en zorgen, een gevoel van de persoonlijke aanwezigheid van de Goddelijke. Niet alleen overzag hij de eeuwen tot Christus geopenbaard zou worden in het vlees, hij zag Christus, de Heerleger van Israël, vergezellen op al zijn tochten. Wanneer hij geroepen werd om met verwijten en beledigingen overladen te worden, om gevaar en dood onder ogen te zien, kon hij dat alles verdragen, al ziende op de onzienlijke. Hebreeën 11, vers 27. Mozes dacht niet enkel aan God, maar hij zag hem. Aanhoudend had hij God voor ogen. Nooit wendde hij zijn blik af van zijn aangezicht. Kracht door geloof. Voor Mozes was zijn geloof geen gissen. Het was een werkelijkheid. Hij geloofde dat God zijn leven in het bijzonder stuurde. En tot in de kleinste bijzonderheden daarvan erkende hij hem. Hij vertrouwde op God voor de kracht om elke leiding te weerstaan. Het grote werk dat hem opgedragen was, wilde hij zo goed mogelijk tot een succesvol einde brengen. En daarom steunde hij geheel op de goddelijke kracht. Hij voelde hoe hij hulp nodig had. Hij vroeg daarom, greep het aan in geloof en ging voorwaarts in de zekerheid van die ondersteunende kracht. Resultaten van zijn opleiding. Dat was de ervaring die Mozes opdeed gedurende zijn 40-jarige scholing in de woestijn. Om zo'n ervaring deelachtig te worden, achtte de oneindige wijsheid de tijdsduur niet lang en de prijs niet te hoog. De resultaten van die scholing, de lessen daar geleerd, behoren niet alleen tot de geschiedenis van Israël, maar tot alles wat van die tijd af tot nu toe bijgedragen heeft tot de voortgang van de wereld. Het verhevenste getuigenis van de grootheid van Mozes, het oordeel dat door goddelijke ingeving over zijn leven uitgesproken werd, luidde: zoals Mozes die de Heere gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Deuteronomium 34, vers 10. Paulus. Met het geloof en de ervaringen van de Galileese discipelen die Jezus vergezeld hadden, verbond zich in het evangeliewerk de vurige ijver en het verstandelijke kracht van een rabbi uit Jeruzalem. Een Hebreër onder de Hebreeën. Een Romeinse burger, geboren in de heidense stad, een Jood, niet alleen van afkomst, maar ook door scholing van zijn prille jaren af, toegewijd patriot en zeer godsdienstig. Opgeleid in Jeruzalem door de geleerde rabbies en onderwezen in al de wetten en inzettingen der vaderen, was Paulus van Tarsus in de hoogste mate vervuld van de trots en de vooroordelen van zijn volk. Reeds als jongeman werd hij een geëerd lid van het Sanhedrin. Men beschouwde hem als een veelbelovende man, een ijverig verdediger van het oude geloof. Op de theologische scholen van Judea was het woord van God opzij gezet voor menselijke bespiegelingen. Het was ontdaan van zijn kracht door de uitleggingen en inzettingen van de rabbies. Zelfverheerlijking, zucht om te overheersen, ijverzuchtige afgeslotenheid, blinde dweepzucht en minachtige trots waren de leidende beginselen van beweegredenen van deze leraars. Een leider der vervolging. De rabbies waren trots op hun voortreffelijkheid en voelden zich verheven, niet alleen boven andere volken, maar ook boven de grote massa van hun eigen natie. Terwijl zij hun Romeinse verdrukkers haten met een vurige haat, koesterden zij de gedachten om door de kracht der wapenen hun onafhankelijkheid te herwinnen en zich vooraan te plaatsen in de volkerenrij. Zij haten en doden de volgelingen van Jezus, wiens boodschap van vrede zo lijnrecht tegenover hun eerzuchtige plannen stond. Aan deze vervolging nam Paulus deel op de meest verbitterende en meedogenloze wijze. Op de militaire scholen van Egypte werd Mozes onderwezen in de wet van geweld. En dat onderricht was zo diep ingeprent in het karakter dat het 40 jaar vereiste in een rustige omgeving en gemeenschap met God en de natuur om hem voor de wet der liefde geschikt te maken voor het leiderschap van Israël. Dezezelfde les moest Paulus leren. Het visioen van de gekruisigde. Bij de poort van Damascus bracht het visioen van de gekruisigde een volkomen verandering in zijn leven teweeg. De vervolger werd een discipel, de leraar een leerling. De dagen van duisternis, doorgebracht in Damascus in alle eenzaamheid, waren voor zijn ervaring als jaren. De oud-testamentische geschriften, gegrift in zijn geheugen, waren het onderwerp van zijn studie en Christus was zijn leraar. Ook voor hem werden de eenzame plaatsen in de natuur een school. Hij ging naar de woestijn van de Arabië om daar de schriften te bestuderen en van God te leren. Hij bevrijdde zijn ziel van de vooroordelen en inzettingen die aan zijn leven vorm hadden gegeven en ontving onderricht van de bron der waarheid. Zijn latere leven werd geïnspireerd door het beginsel van zelfopoffering, de dienst der liefde. Ik ben een schuldenaar, zei hij, van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en ontwetenden. De liefde van Christus dringt ons. Romeinen 1 vers 14 en 2 Korinthe 5 vers 14. Handwerksman, prediker en zendeling. Hoewel de grootste onder de menselijke leraars, aanvaardde Paulus zowel de nederigste als de hoogste plichten. Hij erkende de noodzakelijkheid om zowel met de hand als met het hoofd te arbeiden en voorzag in zijn onderhoud door een ambacht. Hij oefende zijn beroep als tentenmaker uit, terwijl hij dagelijks in de grote centra der beschaving het evangelie verkondigde. Deze handen, zei hij, toen hij afscheid nam van de ouderlingen van Efeze, hebben voorzien in mijn behoeften en in die van hen die bij mij waren. Handelingen 20 vers 34. Sympathie en begrip. Hoewel in het bezit van verheven verstandelijke begaafdheden, openbaarde het leven van Paulus de kracht van een nog zeldzamere wijsheid. Beginselen van het grootste belang, beginselen waartegen de grootste geleerden van zijn tijd ontwetend stonden, worden in zijn onderwijzing uiteengezet en treden aan de dag in zijn leven. Hij bezat de grootste van alle wijsheid die een vlug begrip van de sympathie van het hart doet ontstaan, die de mensen in aanraking brengt met mensen en hen in staat stelt hun betere natuur op te wekken en hen inspireert tot een hoger leven. Luister naar zijn woorden tot de heidense bewoners van Lystra. Wanneer hij hen wijst op God, geopenbaard in de natuur, de bron van al het goede, die ons van de hemel regen en vruchtbare tijden schenkt en aan onze harten overvloed van spijzen en vrolijkheid. Handelingen 14 vers 17. Meesterschap. Zie hem in de kerken te Filippi, waar zijn gemartelde lichaam ten spijt zijn loflied ten stilte van het middernachtelijke uur verbreekt. Nadat de aardbeving de gevangenisdeuren heeft geopend, wordt zijn stem opnieuw gehoord, nu een woord ter bemoediging van de heidense gevangenisbewaarder. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Handelingen 16 vers 28. Een ieder op zijn plaats, vastgehouden door de tegenwoordigheid van de medegevangenen. En de cipier, overtuigd van de werkelijkheid van dat geloof dat Paulus moed gaf, vraagt naar de weg der zaligheid en verbindt zich en zijn hele huis met de vervolgde scharen van Christus' discipelen. Zijn tijd vooruit. Zie Paulus in Athene voor de raad op de Areopagus, waar hij wetenschap met wetenschap, logica met logica, wijsbegeerte met wijsbegeerte beantwoordt. Let op hoe hij met tact die geboren wordt uit geestelijke liefde, hij op Jehovah wijst als de onbekende God die zijn toebehoorders ontwetend hebben aanbeden en in woorden, aangehaald van de dichter van hun eigen land, schildert hij hem als een vader wiens kinderen zij zijn. Hoor hem in die tijd der kasten, waarin de rechten van de mens als mens totaal werden vertrapt, wanneer hij de grootheid van de menselijke broederschap schildert, zeggende dat God uit één bloed het gehele menselijke geslacht heeft gemaakt om op ganse oppervlakte der aarde te wonen. Dan laat hij zien hoe, door al de bemoeienissen Gods met de mens, zijn doel van genade en barmhartigheid loopt als een gouden draad. Hij heeft hen toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken of zij hem al tastende vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Handelingen 17 vers 23, 26 en 27. Hoor hem in het paleis van Festus, wanneer koning Agrippa, overtuigd van de waarheid van het evangelie, uitroept: Gij beweegt mij bijna een christen te worden. En welk hoffelijk antwoord geeft Paulus dan, wijzende op zijn ketenen: Ik zou God wel willen bidden dat een spoedig en voorspoed niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo zouden worden als ik, uitgezonderd deze boeien, Handelingen 26, vers 28 en 29. Een leven vol inspanning. Zo ging zijn leven voorbij, zoals hij beschreef met zijn eigen woorden, telkens op reis in gevaar door rivieren, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en in spanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in de kou en naaktheid, 2 Korinthe 11 vers 26 en 27. De vreugde van het dienen. Worden wij gescholden, zei hij, wij zegenen. Zouden wij worden vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Als bedroefd, maar altijd blijde. Als arm, maar vele rijkmakend. Als niets hebbende en toch alles bezittend. 1 Korinthe 4 vers 12 en 13. 2 Korinthe 6 vers 10. In het dienen vond hij zijn vreugde. En aan het einde van zijn leven, vol zwoegen en moeite, terugziende op zijn worstelingen en triomfen, kon hij zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. 2 Timotheus 4 vers 7. Deze geschiedenissen zijn van uitzonderlijk belang. Voor niemand zijn ze belangrijker dan voor de jeugd. Mozes weigerde een toekomstig koninkrijk. Paulus de voordelen van rijkdom en eer onder zijn volk, voor een leven vol lasten in de dienst van God. Velen zien het leven van deze mannen als een leven van ontzegging en opoffering. Was dit werkelijk zo? Mozes achtte de smaad van Christus groter rijkdom dan de schatten van Egypte. Dat achtte hij zo, omdat het inderdaad zo was. Paulus verkondigde, alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen, Filippenzen 3 vers 7 en 8. Hij was tevreden met zijn keuze. Een blijvende grootheid. Mozes werd het paleis van de farao en de koningstroon geboden, maar de zondige vermaken die de mensen God doen vergeten, waren in deze vorstelijke hoven en hij verkoos daarvoor duurzaam goed en gerechtigheid, Spreuken 8 vers 18. In plaats van zichzelf te verbinden met de grootheid van Egypte, verbond hij zijn leven met Gods doel. In plaats van wetten aan Egypte te geven, vaardigde hij onder goddelijke leiding wetten voor de wereld uit. Hij werd Gods instrument om de mensen die beginselen te geven, die zowel een bescherming zijn voor het gezin als voor de maatschappij, die de hoeksteen van de voorspoed der volken vormen. Beginselen die heden ten dagen door werelds grootste mannen worden erkend als het fundament van alles wat het beste is in menselijke regeringen. De grootheid van Egypte is in puin gevallen. Zijn macht en beschaving behoren tot het verleden. Maar het werk van Mozes kan nooit vergaan. De beginselen der gerechtigheid aan welke instellingen hij zijn leven gaf, zijn voor eeuwige duur. Met Christus. Mozes' leven vol moeite en zware zorgen werden verlicht door de aanwezigheid van hem die uitblinkend boven tienduizenden is en aan wie alles bekoorlijkheid is, Hooglied 5 vers 10 en 16. Met Christus trekkende door de woestijn, met Christus op de berg der heerlijkheid, met Christus in de hemelse hoven, wierp zijn leven hier op aarde een zegen af en ontving een zegen, terwijl het in de hemel werd geëerd. Ook Paulus werd in zijn veelomvattende werkzaamheden geschaagd door de ondersteunende kracht van zijn tegenwoordigheid. Ik vermag alle dingen, zei hij, in hem die mij kracht geeft. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogten, nog diepten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus onze Heren. Filippenzen 4 vers 13 en Romeinen 8 vers 35 tot 39. De beloning des levens. Nochtans is er een toekomstige vreugde die Paulus in het verschiet zag als de beloning van zijn arbeid. Diezelfde blijdschap ter wille waarvan Christus het kruis verdroeg en de schade verachtte, de blijdschap van het zien van de vrucht van zijn werk. Wie is onze hoop of blijdschap? Onze erekrans voor onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Schreef hij aan de bekeerden in Thessalonica. Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. 1 Thessalonicenzen 2 vers 19 en 20. Wie kan de resultaten voor de wereld van Paulus' levenstaak schatten? Hoeveel van al die heilzame invloeden die het leed verzachten, die troost brengen in smart, die het kwaad beteugelen, het leven opheffen uit het zelfzuchtige en zinnelijke en het verheerlijken met de hoop der onsterfelijkheid, moet toegeschreven worden aan de werkzaamheden van Paulus en zijn arbeiders wanneer zij met het evangelie van Gods Zoon hun onopgemerkte reis naar Azië en de kusten van Europa doen? Wat is het waard voor elk leven Gods instrumenten zijn geweest in het ontwikkelen van zulke zegenende invloeden? Wat zal het waard zijn in de eeuwigheid de resultaten van zo'n levenswerk te aanschouwen?